Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om hier weer te mogen zijn. Ja, het is een hele aparte dag eigenlijk als je wakker wordt en je hoort het nieuws van die aanval op Israël. En als we dan bedenken wat er speelt allemaal in de wereld, dan leven we in een spannende tijd. En in een tijd ook waarin veel gaat veranderen. Daar wil ik vandaag ook met u over nadenken. Maar vooral wil ik nadenken over wat onze positie is in deze wereld. Toen ik bezig ging met de voorbereidingen voor deze dienst, heeft de Heer toch op mijn hart gelegd om te spreken over een onderwerp dat daarmee te maken heeft. Het onderwerp vreemdelingen en bijwoners. Want zo typeert de Bijbel onze positie. En ik wil met jullie lezen 1 Petrus 1 vers 13 tot 19. Voordat we lezen, wil ik graag voorgaan in gebed. Vader, als wij uw woord openen, dan bidden u, wilt u tot ons spreken. Heere, door dat woord. Dat we het levende woord mogen ontvangen. Het manna uit de hemel, dat we Christus mogen zien. Dat we gesterkt mogen worden en dat we ook mogen weten, Heere, hoe wij Christus mogen laten zien in deze wereld. Wilt u ons voeden door uw woord in Jezus' naam. Amen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos lam. Amen. Vreemdelingschap. De apostel Petrus die spreekt daar verschillende keren over. In zijn brief kom je dat eigenlijk niet woordelijk, maar telkens wel weer tegen. En het is ook niet zo vreemd. We hebben net Pasen achter de rug. En na de opstanding, toen de Heer Jezus verscheidene malen verscheen aan zijn discipelen, verscheen hij ook aan zijn discipelen daar aan het meer van Tiberias, in de zee van Galilea. En toen herstelde hij Petrus in ere. En we kennen die geschiedenis zo goed, want daar zegt de Heer Jezus ook iets tegen hem, dat Petrus wel verontrustte. Toen hij hem in ere had hersteld en had gezegd, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Toen zei de Heer Jezus tegen hem, er komt een tijd dat toen je jong was, dat moet ik eerst zeggen, ging je waar je wilde, maar er komt een tijd dat je je handen uit zult strekken en een ander zal je binden en leiden waar je niet wilt gaan. En dat zei de Heer Jezus om aan te geven met welke dood Petrus Jezus zou mogen dienen en verheerlijken. Petrus wist dat lijden een onderdeel was van het volgen van Jezus. Daarmee wist hij ook dat onze tijd hier op aarde tijdelijk is. Dat deze wereld, zoals we hem kennen, want in de toekomst is er natuurlijk zeker nog een tijd op aarde, maar de wereld zoals we hem kennen, niet onze uiteindelijke bestemming is. We zijn vreemdelingen en bijwoners, zegt de Bijbel. En dat laat de Heer Jezus ook zien. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Die past niet zo in de wereld zoals wij hem nu kennen. En dan moeten we niet aan de fysieke wereld alleen denken, maar aan de samenleving en aan de cultuur, aan alles wat deze wereld is. This world is not my own, my home, zongen wij vroeger. De ouderen onder ons, die kennen dat. Het is een koortje dat we niet zo vaak meer horen, of misschien helemaal niet meer horen. This world is not my home. Deze aarde is niet mijn thuis. Het was een spiritual, een lied dat gemaakt werd door slaven in Amerika, die in een uitzichtloze positie zaten, maar Christus hadden leren kennen. En dat was hun hoop. Want voor de rest was het uitzichtloos. Ze hadden geen uitzicht in deze wereld. Maar ze zongen, this world is not my home. En in de tijd van, in de 60e, 70e jaren, de tijd van de Koude Oorlog, we zongen dat heel vaak. En ook de ouderen onder ons herinneren zich hoe we leefden eigenlijk met die dreiging die daar steeds was. De gedachte aan een mogelijke kernoorlog, kernbewapening, dat nam steeds meer toe. Ik weet nog dat ik als tiener of jonge tiener, 12, 13 jaar, hoorde over die kerndreiging en wat je moest doen als er een kernoorlog kwam, dat je onder de trap moest gaan zitten. Nou hadden we wel een trap, maar je kon er niet onder zitten, want het was helemaal afgetimmerd. Dus ja, maar we leefden wel met die spanning. En we hebben zoveel jaren nu, zoveel decennia nu mogen leven zonder die grote spanning. Natuurlijk, er waren altijd spanningen in de wereld. Maar het heeft voor ons als Nederlanders eigenlijk altijd zo ver van ons afgestaan. We hebben er zo weinig van meegekregen. In die tijd van de Koude Oorlog, ja, was het voor ons christenen ook heerlijk om te zingen, this world is not my home. En uit te kijken naar iets anders. Het was een tijd waarin die spanning daar was. Maar aan de andere kant was het ook een tijd die in Nederland en in Europa nog makkelijk was voor ons als christenen misschien. Het christelijk was nog niet een besmet woord zoals het nu vaak overkomt. Maar we leven nu weer in een hele spannende tijd. Er wordt steeds vaker gesproken over oorlog. We horen op het nieuws dat er weer nagedacht wordt over, we hebben nog een dienstplicht in naam, slapend. Maar moet dat misschien weer actueel gemaakt worden? Ineens lijkt onze wereld te veranderen. Heel erg te veranderen. En ik denk dat het weer belangrijk is om na te denken over onze positie in deze wereld. En te beseffen dat lijden een onderdeel kan zijn van het leven. En zeker, natuurlijk, er zijn ook hier in de gemeente mensen die in hun leven veel lijden hebben gekend. In individueel lijden, in gezinnen. Maar grosso modo, zeg maar over het algemeen genomen, hebben wij heel weinig lijden, kennen wij heel weinig lijden als gemeenschap, als samenleving. We hebben het eigenlijk enorm goed. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat lijden een onderdeel is van het volgen van hem. Maar hij gaf er ook hoop bij. Want hij zei, wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Behouden worden. Dus wat we nu kennen, dat is niet het enige wat er is. Hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan ga ik komen en dan ga ik u halen en tot mij nemen. Opdat u kunt zijn waar ik ben. Heer Jezus heeft een plaats voor ons bereid. Dus er is altijd hoop. Er is hoop. Hoop op een toekomst. Dus als we nu gaan nadenken over wat er gebeurt en wat onze positie in deze wereld is, dan moeten we vooral steeds bedenken dat er hoop is. We zijn vreemdelingen en bijwoners, pelgrims. We zijn op doorreis en vroeger zongen we daarover. We zongen bijvoorbeeld dat lied, door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Neem uw tent op, gaat op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw woord. Breng ons samen met uw ontheemde naar het nieuwe Jeruzalem. Het spreekt over ons als pelgrims. We zongen ook andere liederen. Waarheen pelgrim, waarheen gaat gij? Ouderen onder ons kennen het nog wel. En het gezang, door de nacht van strijd en zorgen, schrijdt de stoet der pelgrims voort. Dat gaat dan over de gemeente in deze wereld. En als je dat nu zou zingen en veel mensen zouden denken, waar hebben ze het over? Door de nacht van strijd en zorgen. We hebben eigenlijk zo'n zorgeloos leven gehad de afgelopen decennia's. We hebben ons lied eigenlijk een beetje veranderd. This world is my home. Nee, dat zingen we niet. Deze wereld is mijn thuis. Maar we hebben er wel vaak naar geleefd. Ons land en onze welvaart zijn ons paradijs geworden. En alles wat dat aantast, dat zien we al gauw als bedreiging. Want we willen het niet kwijt. En daarom, wat er in deze tijd helaas gebeurt onder gelovigen, is dat heel velen het welvaartsevangelie hebben omarmd. Kom dat overal tegen. Het welvaartsevangelie geeft eigenlijk een rechtvaardiging om te zeggen dat we recht hebben op welvaart, zelfs rijkdom, en een vrijstelling van lijden. Maar dat is totaal tegengesteld aan wat we lezen in het evangelie. En aan het voorbeeld dat de Heer Jezus gaf en aan het voorbeeld dat de apostelen gaven. En in het verlengde van dat welvaartsevangelie is er een theologie opgekomen, Kingdom Now wordt het genoemd, die zegt dat wij hier Gods koninkrijk moeten vestigen, dat wij dat moeten doen. Deze samenleving zoals we nu hebben, tot Gods koninkrijk maken. Het klinkt zelfs door in sommige liederen. Er is een lied dat zegt, nu is het tijd te bouwen aan zijn koninkrijk en terug te nemen het land dat hij ons gaf. Het is een lied wat ik nooit meezing, omdat het geschreven is vanuit een hele verkeerde theologie, vanuit die theologie van Kingdom Now, en van het welvaartsidee, het welvaartsevangelie. Want het zegt in feite dat deze wereld ons thuis is. Dat we geen vreemdelingen en bijwoners zijn. Het is een lied dat uit die theologie komt. Het komt uit Amerika. En later zal ik er nog wat op terugkomen. Maar het is een gevaarlijke theologie. De Bijbel leert ons iets anders. Wij moeten ons beschouwen als pelgrims. Als vreemdelingen, als bijwoners. We hebben hier geen blijvende stad, zegt Hebreeën 13. We hebben hier geen blijvende plaats. Let op, we kunnen daar ook mee aan de haal gaan. We kunnen ook denken dat we daarom helemaal geen verantwoordelijkheid hebben in deze wereld. Maar dat is niet waar. Juist niet, we hebben een hele grote verantwoordelijkheid in deze wereld. Maar dat principe van vreemdelingschap, dat bepaalt wel hoe wij in die wereld staan. En wat onze prioriteiten moeten zijn. En hoe wij om moeten gaan met onze verantwoordelijkheden. En daar wil ik bij stilstaan. Wat is onze hoop in deze wereld? We hebben hoop, zoals ik zei. En de hoop, lezen we ook in deze tekst, is de openbaring van Jezus Christus. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En wat wordt dat mee bedoeld? Met de openbaring van Jezus Christus. Gaat dat over zijn eerste komst? Hij heeft zich geopenbaard. Maar als de Bijbel spreekt over de openbaring van Jezus Christus, in de brieven, ook maar de Heer Jezus zelf ook, dan gaat het over zijn wederkomst. Als hij alle dingen gaat veranderen. Als hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Daar gaat het over. Dat zien we ook in andere gedeeltes in de Bijbel. Het gaat over het koninkrijk dat hij gaat vestigen. Maakt zo'n gedachte je niet wereldvreemd? Ja, sommigen die zeggen dat, sommigen die verwijten ons dat. En die zeggen van, kijk, als je gaat richten op die hoop, dan word je wereldvreemd en bemoei je niet met de wereld. Dan trek je je terug. Nee. Natuurlijk, er zijn altijd bewegingen geweest, die zijn zo gefixeerd geweest op van, oké, op die en die dag komt de Heer Jezus terug. En ze gingen op een berg zitten om te wachten. Heel letterlijk. Maar dat is juist waar de Bijbel ons tegen waarschuwt. De Heer Jezus zegt over zijn volgelingen: gezegend de slaaf die zijn Heer zo bezig vindt als hij terugkomt. Hij gebruikt dat in die gelijkenis. Zalig de slaaf die zijn Heer zo bezig vindt. Hoe bezig vindt? Met het werk dat hij ons opgedragen heeft. Met de taken, met datgene wat hij ons opgedragen heeft om in deze wereld te doen. Om onze verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld. Tegenover God, tegenover de medemens. Die hoop bepaalt onze prioriteiten in deze wereld. We hebben een roeping, dat is het tweede punt. We hebben een hoop, maar we hebben ook een roeping in deze wereld. De roeping is dat wij Christus uitdragen. Dat we deze wereld winnen voor Christus. Dat we mensen bekend maken met Christus. En dan niet alleen met onze woorden, maar met ons leven. Dat Christus gezien wordt. Dat hij gestalte krijgt in ons, in ons leven, in onze gemeentes. En het was vanuit die motivatie dat Petrus de gelovigen aanspoort om niet op zichzelf gericht te zijn, maar ook op anderen. We zijn vrijgekocht, hebben we gelezen. We zijn vrijgekocht, niet om die vrijheid te gebruiken als een aanleiding voor het vlees, maar om Christus te dienen, om een heilige wandel te hebben. En Christus, die roept ons om in deze samenleving het goede te doen. Nou, dus dat is een hele brede term, maar ik wil toch even met jullie lezen in 1 Petrus 2, vers 11 tot 15. Geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen, 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen, weer die term, bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van vleeslijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat hij naar hen omgezien wordt. Wat lezen we hier? Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Het gaat er niet alleen maar om ons rein te bewaren van deze wereld. Maar tegelijkertijd, we moeten ons rein bewaren. Staat hier, we moeten ons onthouden van vleeslijke begeerten. Een rein leven in deze wereld leven is niet makkelijk. Tegelijkertijd zegt hij dat onze levenswandel onder de heidenen goed moet zijn. Dus waar leven wij? Niet teruggetrokken, maar midden in die samenleving. Waar we onderdeel van zijn. Midden in die samenleving, daar leven onder mensen die Christus niet kennen. Mensen die misschien een aanstoot nemen aan het evangelie. Mensen die er niks van willen weten. Daar leven wij. Dat onze levenswandel goed is. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dus datgene wat zij in ons leven zien, niet alleen maar onze woorden die zij horen, maar datgene wat zij zien in ons leven. En broeders en zusters, dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Dat onze levenswandel goed is. En wat betekent dat? Laten we eens kijken naar wat het betekende voor die kerk in die vroege tijd. Want heel vaak willen wij ons graag spiegelen aan de eerste gemeente. En aan de kerk in die eerste tijd, in die eerste eeuw, in die eerste twee eeuwen. Toen het evangelie als een olievlek zich verspreidde in het Romeinse Rijk. Wat kenmerkte die kerk, die gemeente van Christus? En dat was de enorme toewijding aan Christus. De bereidheid om te lijden. Er zijn duizenden omgekomen voor het evangelie. Maar ook de liefde die ze toonden onderling. En de liefde voor de naaste. Daar werd de kerk door gekenmerkt. Als je de boeken daarover leest, dan zie je dat telkens weer terugkomen. Dat was het kenmerk van de kerk van Christus in die tijd. En dat is hoe het evangelie het Romeinse Rijk als het ware overwon. Het is bekend uit die tijd dat als er epidemieën waren, dat mensen wegvluchten van de plekken waar dat was. Maar dat christenen daar naartoe gingen om voor de mensen te zorgen. Het was voor hen een moment om te laten zien wat de liefde van Christus inhoudt. De zorg voor de mensen. Ook de zorg voor elkaar. En dat viel op. Die goede werken vielen op. Men zag dat ze hadden wel een woord. Maar dat woord dat brachten ze ook in de praktijk. Wat ze zeiden, was ook wat ze deden. En natuurlijk zullen er altijd uitzonderingen zijn geweest. Maar dat was het beeld dat de wereld had van de gemeente van Jezus Christus. Zelfs de vijanden van de kerk, van de boodschap niks wilden weten. De Romeinse keizer, die zei van die christenen, het lastige is dat ze zoveel mensen winnen vanwege hun goede werken. Vanwege het goede dat ze deden in de samenleving. Kun je nagaan dat mensen zo vijandig kunnen zijn tegen de kerk dat ze daardoor niet geraakt worden. Die Romeinse keizer werd er door geraakt, keizer Julianus. Maar hij had een hekel aan ze. Maar hij zag tegelijkertijd de kracht van het evangelie. En die kracht van het evangelie kan heel veel mensen redden. Christus toonde ons zijn liefde toen wij nog zijn vijanden waren, zegt Paulus. We zijn geroepen tot diezelfde taak die Petrus hier beschrijft en die zo zichtbaar was in die vroege kerk. Tot diezelfde taak. Het was de roeping die Petrus kreeg van de Heer Jezus. Daar aan het meer van Tiberias. Hij wist dat zijn tijd op aarde tijdelijk zou zijn. Hij wist dat hij zou gaan lijden voor Jezus. Hij wist dat hij zou sterven voor Jezus. En toch ging hij die weg. Laat ons leven Christus zien. Leven wij zo te midden van wat de Bijbel dan noemt de heidenen. Het betekent gewoon de volken eigenlijk. Maar mensen die Christus niet kennen. Leven wij zo te midden van hen dat Christus zichtbaar wordt in ons? Of proberen we de wereld alleen maar van ons gelijk te overtuigen? Zijn we bereid ook om die weg te gaan van dat lijden? Ik weet, als tiener hoorde ik een verhaal, een getuigenis over een dominee. En dat heeft me altijd enorm geraakt. In die tijd, ik was een jaar of 12, 13, raakte het me. En het is me altijd bijgebleven. Een predikant in de 50er of 60er jaren. Die het zal de 50er jaren zijn geweest. Hij werd beroepen ergens in het midden van Nederland. En hij verhuisde daarheen en hij kwam te wonen in een rijtjeswoning. En naast hem woonde een stel dat communistisch was. En een enorme hekel had aan de kerk. En ze vonden het verschrikkelijk dat ze een dominee naast zich kregen. En wat ze deden, was ze gooiden steeds hun afval en troep over de heg bij de dominee in de tuin. Want ze wilden hem uitdagen, als het ware. Ze wilden bewijzen dat hij wel mooie woorden had, maar dat zijn leven uiteindelijk nooit dat leven van Christus zou kunnen laten zien. En dat deden ze 3 maanden lang. En die dominee en zijn vrouw, die zagen iedere keer die troep. En dat ruimden ze op en dat deden ze in hun vuilnisbak. En ze zeiden niks. Nou hadden ze verschillende dingen kunnen doen. Ze hadden bij die mensen aan kunnen kloppen om te zeggen, zou je dat niet meer willen doen? Ze hadden erop aan kunnen dringen, misschien ruzie kunnen krijgen met de buren. Ze hadden ook natuurlijk naar de overheid kunnen gaan, naar de politie, want wat daar gebeurde was verkeerd. Maar ze besloten om dat gewoon op te ruimen. En na 3 maanden hield het op. Het hield op. En korte tijd daarna werd er aan de deur gebeld. En dat stel, dat echtpaar, stond op de stoep van de dominee. Dus dominee, we willen met u praten. We willen onze excuses aanbieden, maar we willen ook met u praten. Ze wilden meer horen van het evangelie, want ze waren zo onder de indruk van de houding van deze man, dat ze beseften dat daar iets meer was. Ze zagen Christus in die dominee. En dat is wat de wereld in ons moet zien. Maar is het zo dat de kerk in onze tijd de wereld wint? Op het ogenblik is de kerk in Amerika constant onder de aandacht. Ik volg dat nogal. De evangelische beweging, de megakerken, de grote kerken. Duizenden mensen hebben het ene schandaal naar het andere komt daaruit op het ogenblik. Het is echt heel triest. Heel triest. Zoveel schandalen die er naar buiten komen en het doet de mensen lasteren. En begrijpelijk, want de kerk die zegt Christus te volgen, die zegt een woord voor de wereld te hebben. En wat gebeurt daar? Wat zijn de dingen die in het oog springen? Gelukkig natuurlijk zijn er ook andere situaties waar christenen goed bezig zijn. En waar de mensen die daar dichtbij staan dat zien, want daar spreekt Paulus natuurlijk ook over. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 3, in vers 16. En heb een goed geweten, omdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Het moet zo zijn dat ons handelen, ons leven, ons werken in deze wereld, uiteindelijk mensen beschaamd maken dat ze aanstoot nemen aan het evangelie of dat ze het lasteren. Dat het ze beschaamd wordt omdat ze zien van, ja, ik heb dat wel afgewezen of ik heb dat wel daarover gezegd, maar dat is niet waar. Ik zie dat in het leven van die persoon, dat leven goed is. Dat daar iets is, dat daar een kracht werkt die ik niet ken. Dat Christus daar is. Maar is het niet zo dat nu de wereld dat heel vaak niet herkent? En we horen nu heel vaak, en dat was de afgelopen weken weer het geval, van christelijke leiders die hun theologie bijstellen. En afstemmen op wat de wereld fijn vindt. Op die manier kun je het natuurlijk ook proberen. Maar het is een verkeerde weg. Want dat negeert datgene wat Petrus hier zegt en wat de Heer Jezus ons leert. Dat wij een heilige levenswandel moeten leiden in deze wereld. Ook als dat aanstoot geeft. Omdat ook daarin een boodschap zit. De boodschap dat Christus gekomen is voor zondaars. Niet om ze te bevestigen in hun zonde, maar om ze te verlossen van hun zonde. Een boodschap dat het anders moet. En dat kan alleen als wij leven naar het beeld van Christus. Als we hem volgen, als hij zichtbaar wordt in ons leven. De wereld tot Gods koninkrijk maken door ons aan te passen, daarbij is een gevaarlijke weg, een hele gevaarlijke weg. Het is een weg die de kerk al vaak geprobeerd heeft en eigenlijk altijd misliep. Zoals ik al eerder zei, er is ook die leer die nu opkomt van Kingdom Now. We moeten deze samenleving omvormen tot het koninkrijk van God. Het is een leer die gebaseerd is op nieuwe openbaringen. Op profetieën die men heeft ontvangen. En met name de profetie van de zeven bergen. Het zeven bergenmandaat. Dat leert dat de kerk moet zeven maatschappelijke gebieden in gaan nemen in deze wereld. Maatschappelijke gebieden. Religie, gezin, onderwijs, overheid, media, kunst en entertainment en het zakenleven. We moeten zorgen dat we daar als het ware in infiltreren en daar de macht kunnen krijgen. Het klinkt misschien heel vreemd en ver af van ons, maar het is op het ogenblik in Amerika Iets waar veel kerken heel direct naar streven. Ze zeggen kingdom now. Wij moeten het koninkrijk van God bouwen. Het is een gedachte die opgekomen is al eeuwen, een aantal eeuwen geleden in Amerika. Toen daar de eerste emigranten heen gingen uit Europa, uit Noord-Europa. Protestantse emigranten die vluchtten voor godsdienst onvrijheid. En die daar kwamen en dat zagen als een van Gods geschenk. Als God die hen dat land gaf om daar, als het ware, het zijn koninkrijk te kunnen vestigen. Het was zelfs zo dat in de theologie van sommige van deze mensen het idee ontstond dat daar in Amerika Christus terug zou komen. Een idee dat leefde bij heel bekende namen uit die tijd. Zelfs bij Jonathan Edwards en iemand van een grote opwekking. Daar gaat het gebeuren. Dat wordt het koninkrijk van God. En vanuit die gedachte kun je ook begrijpen dat nu ze zien dat Amerika helemaal aan het seculariseren is, dat ze denken van, hey, we raken kwijt wat God ons gegeven heeft. We moeten terugnemen, en dat die uitdrukking wordt er heel veel gebruikt, we moeten terugnemen het land dat hij ons gaf. Want dit is ons thuis. This world is our home. Of dit land is ons thuis. Vanuit die gedachte en vanuit het welvaartsevangelie, wat zegt van kijk, we hebben het rijk gekregen, want het is Gods zegen en we mogen het rijk hebben. We mogen dat claimen. Willen ze dat land claimen als Gods koninkrijk. Het is een hele gevaarlijke theologie. Het was de theologie die ook heel veel christenen ertoe bracht op 6 januari in 2021 naar het parlementsgebouw te gaan daar in Amerika om te proberen te verhinderen dat de macht van de ene president op de nieuwe president overgedragen zou worden. Omdat ze meenden dat Trump door God gesalfd was om dat koninkrijk gestalte te gaan geven in Amerika. Klinkt heel ver gezocht misschien, maar dat vind je overal terug. Je kunt het op internet vinden, je vindt het overal terug in extreem rechtse kringen onder bepaalde christenen in Amerika. En dat is ook waarom de Amerikaanse samenleving nu zo enorm polariseert. En als het ware uit elkaar aan het vallen is. Petrus, maar ook de Heer Jezus, wijst de apostelen een heel andere weg. Wijst ons een heel andere weg. Die van lijden, om Christus wil. Die van liefhebben, van je vijanden. Van verdraagzaamheid, van naastenliefde. En zeker ook van getuigen. Zelfs als dat tegenstand oproept. Maar wel altijd in een geest van zachtmoedigheid. Dat is waar hij ons toe oproept. Dat is onze roeping. We hebben een hoop, we hebben een roeping. Een roeping om hem te volgen. En Petrus die spreekt daar ook over. Over die taak in dat lijden. In hoofdstuk 2, vers 21. Die eerste Petrusbrief. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u in zijn voetstappen, in voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Omdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Wat Petrus zegt is, Dat wij geroepen zijn om Christus te volgen op die weg. Zoals hij geroepen werd door Christus om achter hem aan te gaan en zelfs tot aan het kruis te gaan. Zo roept Christus ons ook op om hem te volgen. Ook als dat lijden betekent. Maar zijn we daar klaar voor? We leven in een enorm spannende tijd. We zien onze samenleving veranderen. Iedere keer op het nieuws hoor je weer van steekpartijen, van schietpartijen. Onze samenleving verandert. Vroeger waren dat soort dingen uitzonderingen. Tegenwoordig is het bijna dagelijks nieuws. De Jodenhaat neemt toe. Israël komt in de verdrukking. Maar ook hier, christelijk, wordt een woord dat voor vele mensen ja, als het ware een nare klank krijgt. Men maakt het belachelijk. Men wil het niet meer. We zullen steeds meer tegenstand ervaren. We voelen ons steeds minder thuis in die situatie. Maar misschien moet dat ook. Misschien brengt ons dat terug om te begrijpen waar het om gaat. Wat het is om vreemdeling en bijwoners te zijn in deze wereld. En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarop reageren? Gaan we haat met haat beantwoorden? Of met liefde en goedheid? Welke weg wijst Petrus? En welke weg wijst de Heer Jezus? Zijn we er klaar voor? En het gaat moeilijk worden. Ik vond het heel interessant. Laatst was er op het nieuwsprogramma ging het over de dienstplicht. Die misschien weer nodig gaat worden. Want het wordt spannend, ook in Europa. We hebben ons lang kunnen verschuilen achter de brede rug van Duitsland in het oosten en onder de paraplu van Amerika, wat onze defensie betreft. Maar nu ineens wordt het weer spannend. En er werden mensen geïnterviewd, jongelui, of ze in dienst zouden willen gaan. En er waren erbij die zeiden, oh ja, ik ben kok, ik zou het wel willen. Dan ga ik koken voor die jongens. Ja, dat is een, ik kan me voorstellen, dat is een fijne taak. Maar er was er ook eentje die zei, ja, ik weet niet of ik daarvoor zou kiezen. Want je kunt er ook bij doodgaan. Was zo'n nogal nuchtere opmerking. Ja, dat kan inderdaad. En zijn we daar nog toe bereid? Als volk, ik praat eventjes als volk, als Nederlands volk. Niet als gelovigen, als gemeente, maar als volk. Zijn we het nog bereid tot dat soort offers? Maar wat betekent het voor ons? Zijn wij nog bereid om te lijden voor Christus? Om offers te brengen voor Christus in deze situatie? We staan voor hele grote veranderingen in de wereld. Dit jaar, eind dit jaar vooral. En volgend jaar. We hebben decennia's van politiek evenwicht, geopolitiek evenwicht gekend in de wereld. Natuurlijk, er waren strijd en er is nog veel strijd. Er woedt nog steeds een hele erge oorlog in Soedan. In Tigris, in Ethiopië is een enorme hongerstoot bezig. Er is oorlog in Oekraïne. Er is strijd. Maar toch was er een evenwicht, omdat de grootmachten in evenwicht waren. Maar die stabiliteit, die gaat verdwijnen. Die gaat verdwijnen. Amerika was de stabiele factor in deze wereld. Amerika was de stabiele factor. Maar Amerika brokkelt af. We merkten dat de afgelopen weken. De Amerikaanse regering wilde een miljarden steunpakket geven aan Oekraïne en Israël. En het is er nog steeds niet door. En waarom niet? Alleen maar door die polarisatie. Want een kleine groep extreemrechtse republikeinen, waaronder helaas veel christenen, houden het tegen. In opdracht van oud-president Trump. Want hij wil niet dat president Biden iets doet wat als een overwinning gezien kan worden in de politiek, als iets goeds dat hij doet. Met andere woorden, de situatie in Oekraïne en de situatie in Israël, die worden niet als een prioriteit gezien door hem. Maar die worden ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijke presidentsverkiezingscampagne. En dat is gevaarlijk, want daar een land als Amerika dat zo belangrijk is in deze wereld moet kunnen handelen. Gelukkig hebben ze vorige week of eerstleden week luchtverdedigingsmateriaal naar Israël gestuurd. Dat viel buiten dat pakket. Hij heeft het toch doorgezet. Eind dit jaar zijn de presidentsverkiezingen in Amerika. En dan gaat Amerika veranderen. Ik zeg, je zult misschien vragen, broeder Vincel, ga je nou een politiek praatje houden? Nee, ik ga alleen vertellen wat er staat te gebeuren. En dat zijn geen dingen die ik uit de lucht pluk. Er zijn heel veel analisten in Amerika die hier commentaar over leveren. Het gaat tussen twee oude mannen. Eigenlijk twee oude mannen die Amerika weinig te bieden hebben. Trump en Biden. Wint Biden de verkiezingen? Of wint Trump de verkiezingen, dan zal Amerika zich terug gaan trekken van het wereldtoneel. Trump heeft gedreigd zich uit de NAVO terug te trekken. Hij heeft gezegd de NAVO-verplichtingen niet na te zullen komen als sommige landen in Europa door Rusland aangevallen worden. Hij trekt zich terug. Hij wil bevriend blijven met Poetin en met China. En die landen zullen hun kans schoon zien. Maar het zal intern ook heel veel strijd en moeite geven. Amerika gaat zich naar binnen keren. Als Biden wint, krijgen we eenzelfde soort scenario. Want er wordt nu al gesproken, heel nadrukkelijk gesproken, over het geweld dat er kan komen als Biden wint. Omdat de fanatieke aanhang van Trump dat niet zal pikken. En zich al flink bewapend heeft. Er is kans op meer geweld, net zoals 6 januari 2021, maar dan nog erger. Er wordt zelfs gesproken over burgeroorlog. En broeders en zusters, er waren zelfs profeten uit die Kingdom Now-beweging, die geprofeteerd hebben dat het Gods wil kan zijn dat de burgeroorlog komt om Amerika te redden van de democraten. Het is een weg die men gaat, die niets meer te maken heeft met de weg van Christus. Maar dat is de wereld waar we heen gaan, waar we in terechtkomen aan het eind van dit jaar en volgend jaar. Het gaat heel erg onzeker worden. De stabiliteit zal weg zijn. Oorlog, economische crisis, armoede, lijden, vluchtelingenstromen uit oorlogsgebieden. Mocht ons dat overkomen, wat wordt dan onze houding als gelovigen, als christenen in die situatie? Zijn we er klaar voor? Zullen we bereid zijn, net als de volgelingen van Jezus in de eerste en de tweede eeuw, om te zien naar onze medemensen in nood? Om onze naaste lief te hebben en bij te staan? Of zelfs onze vijanden lief te hebben? Zijn we bereid offers te brengen? Gaan mensen om ons heen Christus herkennen in ons leven, in ons handelen, in de wijze waarop we staan? Staan we daar in paniek? Staan we daar te schreeuwen omdat we moeite hebben met dingen die gebeuren? Gaan we wild protesteren? Of laten we zien dat er hoop is? Hoop. Hoop. Omdat Christus zich gaat openbaren. Omdat Christus gaat weerkomen. Omdat er een toekomst is met hem. Hoop in de openbaring van Jezus Christus. We zijn pelgrims in deze wereld. We moeten die wereld laten zien dat er echte hoop is. Om te eindigen wil ik nog een paar versen lezen uit het Lucas-evangelie. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw lenden omgord zijn, echt als pelgrims, en uw lampen brandende. En wees u gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar ik zeg u, als hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om hen te dienen. Jezus komt spoedig. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor ook om de tijd voordat hij komt, om de tijd die moeilijk gaat worden, zijn liefde te laten zien. Hem gestalte te laten krijgen in ons leven, dat nog velen die hoop mogen zien en onderkennen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, op dit moment willen we u speciaal bidden, Heere, voor uw volk Israël. Heere, waar zo'n grote aanval geweest is. En we danken u, Heere, voor de bescherming die daar was. Heere, dat zoveel wapens die op hen gericht werden, zo goed als niets uitgehaald hebben. We danken u daarvoor. Maar Heere, we zien deze wereld veranderen en we zien de machten zich klaarmaken. Heere, om ten strijde te trekken. We bidden u, Vader, zo om vrede. Vrede, Heere, in deze wereld. We bidden u, Vader, om een einde aan de strijd. De strijd in Oekraïne en de strijd in Gaza. Heere, dat er vrede mag komen, maar we weten ook, Heere, dat er dingen staan te gebeuren die moeilijk zijn. Die vrede weg kunnen nemen. Of kunnen bedreigen. Of onmogelijk kunnen maken. Heere, en u zegt ook in uw woord dat er dagen zullen komen dat het moeilijk zal zijn. Geruchten van oorlogen en oorlogen. Hier en dan daar. Heere, we bidden u, wilt u ons er klaar voor maken? Nu de wereld gaat veranderen. Dat we in die situatie uw leven uit mogen dragen. Vader, wilt u uw gemeente klaarmaken? Wilt u ons sterken door uw Heilige Geest? Heere, wilt u uw gemeente heiligen? Doordringen, Heere, ook van de noodzaak om klaar te zijn. Klaar om u te volgen in moeilijke situaties. Klaar ook om te lijden als dat nodig is. Klaar om te getuigen te midden van die situaties. Dat u gekend mag worden. Heere, wilt u zo kracht en genade geven. In Jezus' naam. Amen.